Hallo, je luistert naar de podcast Muziekverhalen van het Dudok Quartet Amsterdam. Tijdens onze concerten vertellen we graag iets over wat de muziek die we spelen voor ons betekent en geven we een kijkje in de keuken hoe we met beelden en ideeën tot een interpretatie komen. Nu ja, even geen concerten zijn, hoeven we daar natuurlijk niet mee te stoppen. Deze aflevering gaat over het tweede deel van Haydn's Opus 20 nummer 2, verteld door de cellist van het kwartet David Faber.
Vandaag hebben we een bijzonder verhaal. Het verhaal is namelijk niet door één van ons zelf bedacht of geschreven, maar het is wel een verhaal wat voor ons heel sterk een beeld geeft bij de muziek die we erbij laten horen. Die muziek is het langzame deel uit Haydn's strijkkwartet Opus 20 nummer 2 in C groot. Toen wij die muziek voor het eerst speelden, toen moesten we meteen denken aan een heel bekend langzaam deel van een pianoconcert van Ludwig van Beethoven. In het langzame deel van dit pianoconcert, dat wij vaak in een bewerking voor kamermuziekensemble hebben gespeeld samen met pianist Hannes Minnaar, hoorden tijdgenoten van Beethoven een heel duidelijke verwijzing naar het mythologische verhaal van Orpheus en Eurydice. Er was een tijdgenoot van Beethoven die had geschreven dat hij in het geluid van de strijkers de furiën hoorde, een soort onderwereldwezens die met hun klauwen probeerde om Orpheus te verscheuren. En in het antwoord van de pianist eigenlijk Orpheus met zijn lier die hun wist te bezweren. Het kan haast niet anders dan dat Beethoven dit kwartet van Haydn kende. En dat daar ook ergens de roots liggen voor zijn eigen pianoconcert. Voor het muziekverhaal van vandaag vertel ik het verhaal van Orpheus op de manier zoals het ooit is opgeschreven door Imme Dros. Zij heeft heel veel mooie hertalingen en hervertellingen geschreven van de Griekse mythes. En die kunnen we allemaal van harte aanbevelen. Maar mocht je deze mythe nou in het bijzonder zoeken, zoek dan het boekje De Macht van de Liefde van Imme Dros op, uitgegeven door Querido. Daar staat het verhaal van Orpheus in, maar ook nog de mythe van Pygmalion, Narcissos, Tereus en Helena. Veel plezier. Goden waren in alle opzichten beter dan mensen. Als een mens boven andere mensen uitstak, dan stamde hij of zij beslist van een god of van een godin af. Orpheus was dan wel de zoon van een Thrakische koning, maar zijn moeder moest op zijn minst een muze geweest zijn, een van de 9 dochters van Zeus en Herinnering. Als hij speelde, gingen zelfs stenen bewegen. Ze vormden al dansend kringen, waarin ze nog steeds zijn te vinden. Stokoude bomen wrikten hun wortels los uit de zware aarde en volgden wiegend zijn muziek met het vreemde, meeslepende ritme. Beken en rivieren verlieten hun bedding en stroomden Orpheus achterna. De bergleeuwen lieten hun prooi los en het hertje of geitje dat net nog weg wilde vluchten bleef staan luisteren naast het roofdier. De wind ging liggen, bossen zwegen, de zee werd glad als Orpheus speelde. Zelfs het dodelijk zoete zingen van de sirenen, hoog op hun rots vol armzalige resten van schepen en zeelui, kon hij door nog zoeter te zingen onschadelijk maken, toen hij met het beroemde schip de Argo op reis was. Orpheus redde de Argonauten, de roemruchte helden, niet door kracht, maar door kunst. Hij suste stuivende golven, loeiende stormen, gevaarlijke stromingen, vechtende mannen met zijn lier, het instrument van de grote Apollon, dat hij volgens zeggen een 8e en 9e snaar gaf. Orpheus was al beroemd om zijn weergaloze muziek, maar nog beroemder werd hij om zijn tragische liefde. Die begon als een sprookje. Hij speelde tijdens een dansfeest en daar zag hij een meisje dat danste zoals hij speelde. Of haar dans zijn muziek werd en zijn muziek haar beweging in een volmaakte harmonie. Hij bleef naar haar kijken. Van het eerste moment besefte hij dat hij haar lief had. Dat ze mooi was als Artemis kon iedereen wel vertellen. Dat ze lief en trouw was vertelden haar beste vriendinnen. Dat ze een scherp verstand had vertelden haar broers en haar vader. Dat ze een huis kon besturen vertelden haar moeder en zusters, maar de enige die haar werkelijk kende was Orpheus. Liefde mag dan blind zijn voor alles wat anderen wel zien. Liefde heeft zicht op het diepste wezen van de geliefde. Orpheus kende Eurydice voordat hij wist hoe ze heette, waar ze was geboren, wie haar ouders waren. Ja, het leek of hij altijd voor haar alleen had gezongen, of hij haar overal had gezocht en nu had gevonden. Nooit was zijn lied zo zoet als toen hij dit meisje zag dansen. Afrodite hoorde Orpheus zingen van liefde. Dadelijk kwam ze naar Thrakië, mengde zich tussen de meisjes, greep de hand van Eurydice en deed zelf aan de dans mee. Als Eurydice al was betoverd door de muziek, dan werd ze nu door de aanraking van Afrodite betoverd door de zanger zelf. Ze moest maar steeds naar hem kijken, wilde hem in haar ogen houden, wilde van hem zijn. Liefde tussen gelijken is het grootste geluk, en wie die liefde verliest zal het grootste verdriet leren kennen. Orpheus vond Eurydice en hij moest haar verliezen op hun trouwdag. De tekens waren meteen al ongunstig, want de huwelijksfakkels walmden en wilden niet branden. Bij het dansen trapte de jonge bruid op een gifslang die haar in haar hiel beet. Ze viel en het leven verliet haar. Orpheus kon het niet aanvaarden, kon het niet geloven. Voor de muziek van hun liefde beginnen kon, sprongen de snaren en het lied bleef ongezongen. Hij wilde niet leven zonder Eurydice, zonder Eurydice wou hij niet leven. Als zijn vrienden zeiden dat de tijd hem zou helpen, dat het leven doorging, dat hij zijn rouw moest vergeten, dat hij later misschien een andere vrouw zou beminnen, zoons en dochters zou krijgen met het talent van hun vader, was hij alleen maar verbaasd dat iemand zoiets kon denken, zoiets durfde te zeggen. Hij keerde zijn vrienden de rug toe. In de slapeloze nachten lag hij te denken. Waar is ze nu? En waarin is dood zo anders dan leven? Is er in het huis van Hades geen liefde te vinden? Dat is ondenkbaar. Zelfs de dood kan mijn liefde niet doven. Hades heeft ook een vrouw, de lieftallige Persephoneia, die hij uit liefde geschaakt heeft. Ze is bij hem gebleven, ondanks de tranen en smeekbeden van haar wanhopige moeder. Zoveel liefde voelde zij voor de sombere Hades. Zouden die twee dan geen begrip hebben voor mijn ellende? Ik ga naar het huis van de dood om mijn zaak te bepleiten. En hij ging. Hij daalde langs muffe beschimmelde paden dieper en dieper af in de aarde. Een weg die de mensen niet uit vrije wil gaan, kwam door het ijzige duister tot bij de kusten, waar bloemknoppen afvallen voordat ze bloeien. Daar is het schemerland en het ontijland. Daar is het nachtland. Daar is het punt waar elke reis eindigt. De poort van de Hades. Nergens is het water zo diep als daar waar het water levende scheidt van de doden. Vijf rivieren stromen tussen de mensen en de schimmen. Rivier van de jammer, klaagrivier, rivier van de vlammen, vergeetrivier en haatrivier of Styx, waar de eeuwige goden bij zweren als ze een eed willen afleggen. Daar komen schimmige doden bij de boot van Chiron, die voor de tocht laat betalen. Wie geen munten heeft, blijft achter om eeuwig te wachten. Orpheus had alleen zijn lier meegenomen. Hij speelde en de wachtende schimmen vergaten het wachten. De veerman dacht niet meer aan zijn vaarloon. Orpheus mocht met een boot mee. Toen hij eindelijk voor de gouden troon was gekomen, in een zaal bezet met briljanten, rode robijnen, groene smaragden, blauwe saffieren en andere stenen die uit de donkere aardbodem worden gewonnen, vond hij Hades en zijn vrouw, de lieftallige Persephonea. Omdat woorden hem ontbraken, zochten zijn vingers als vanzelf de snaren van de lier en hij speelde. Alles wat oren had stond stil en luisterde zwijgend. Goden, schimmen, monsters dachten aan licht en verlangen. Tantalos taalde niet naar water. Sisyphos rustte op zijn steen, de Danaïden zetten hun kruik neer. Dood en zijn tweelingbroer Slaap, die samen wandelden bij de poorten van de valse en de waarachtige dromen, keerden terug en Kerberos spitste alle zes oren. Orpheus speelde. Hades keek naar Persephonea. Zij keek naar hem en ze legde haar handje zachtjes in zijn hand. Toen het lied uit was en alles zonder woorden gezegd was, alles van liefde, verdriet, verlies en verlangen, zei Hades: Orpheus, geen mens en geen god kan je grote talenten negeren. Niet je verdriet, maar de schoonheid van je verdriet ontroert ons. Niet je verlangen, maar het liedje van je verlangen. Niet je liefde, maar de muziek die je liefde verwekte. Ook al mag de dood tussen mensen geen onderscheid maken, nu je dankzij je lier tot hier in de Hades kon komen, wat geen levend mens gepresteerd heeft, behalve Odysseus, slimste van alle mensen, wil ik je beden verhoren. Laat het je duidelijk zijn dat dit de enige keer is, want de eerste wet van de Hades luidt: binnen is binnen. Maar ik zal Eurydice achter je aan laten lopen. Hermes zal haar leiden langs de duistere wegen tot ze weer terug is op de aarde. Daar zal ze alles afleggen van de dood en weer leven als vroeger, als je tenminste tijdens de tocht naar boven niet omkijkt. Kijk je wel om, dan is ze voor mij. Hoe bezorgd je ook zijn mag, kijk niet om, maar wacht geduldig tot ze je naam zegt. Kan men goden vertrouwen? Dat is de vraag. Ze vertrokken. Orpheus voorop, ongeduldig, haast rennend. Hinderlijk langzaam volgden Hermes en nog iemand anders. Was het zijn vrouw wel? Waarom liepen ze zo traag en aarzelend? Wilden ze blijven onder de donkere aarde in het huis van de doden? Kon haar grote liefde voor hem met haar dood zijn gestorven? Was ze alles van hem vergeten? Zijn kussen, zijn woorden, zijn muziek alleen voor haar. Zijn liefdesliedjes. In een doodse stilte liep hij verder. Hij hoorde niets meer achter zich. Geen gerucht van stappen, geen zuchten. En het bange verlangen om te kijken werd sterker. Toch liep hij verder, zonder te weten of zijn geliefde volgde. Eindelijk zag hij in de verte een lichtpunt als een heldere ster. En hijgend kroop hij naar buiten uit de kille bergschacht. De zon verblindde zijn ogen en er was weer geluid. Er zongen vogels. De wind ging ruisen door het gras en de struiken. Zijn ijskoude lichaam werd weer warm. Geleidelijk zag hij vormen en kleuren. In zijn vertrouwde wereld leek wat hij net nog beleefd had meer een droom dan werkelijkheid. En de raad van Hades, kijk niet om, maar wacht geduldig tot ze je naam zegt, sloeg hij in de wind. Hij draaide zich om naar de uitgang, of uit angst of uit ongeduld, of uit gebrek aan vertrouwen. Hermes stond buiten. Hij boog zich en strekte zijn hand uit naar Eurydice, die gehinderd door haar lijkkleed moeizaam voetje voor voetje uit de aarde omhoog klom. Orpheus zag het schemeren van haar witte gewaad en bijna op hetzelfde moment klonk de uitroep van Hermes. Ach, hij heeft zich omgedraaid. Zijn kans is verkeken. Zonder een woord of gebaar gleed de schim terug in het donker. Dood als de aarde, doof als een steen voor het schreeuwen van Orpheus. Hij probeerde haar in te halen, vloog naar de uitgang, maar hij vond geen uitgang. Hij zocht met ogen en handen in het massieve graniet. De berg was hermetisch gesloten. Wat hij toen en later ook deed, hij kwam niet meer binnen. Orpheus moest blijven leven tot het einde van zijn dagen. Zonder liefde, alleen, heel lang en heel ongelukkig. Zijn muziek, die anderen troost gaf, kon hem niet helpen. Altijd klonk daar dezelfde kwellende vraag in door. Waarom? Waarom keek je? Waarom? Waarom heb je gekeken?
Indien je deze muziek nog eens zonder tekst wil beluisteren, volg dan de link in de beschrijving van deze podcast. Als je het verhaal nog eens wilt teruglezen, dan kun je het boekje De Macht van de Liefde van Emmet Ross kopen. Voor meer informatie over ons en vriend worden van het kwartet, kunt u een kijkje nemen op onze website www.dudokkwartet.nl. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering van Muziekverhalen.